langdurend inslijtend hechtingstrauma er nooit mogen zijn. Dat doet iets met iemand. Diegene bedenkt niet als jij vraagt hoe is het met je, dat jij echt dat wil horen, want dat heeft nog nooit iemand willen horen. Bedenk wat iemand heeft meegemaakt en wat wij dan voor diegene kunnen doen. Blijf gewoon lang bij iemand tot hij vertrouwen genoeg hebt. Maar daar is onze samenleving niet op ingesteld.
Trauma is in onze samenleving de grote onzichtbare. Mensen met trauma tonen zich niet. Mensen die andere trauma bezorgen nog minder. En wij, de omstanders, wenden liever de blik af. Het oorverdovende zwijgen in onze samenleving zorgt voor nieuw trauma, laag op laag. Hoe doorbreken we het zwijgen en verzamelen we de moed om te leren begrijpen wat trauma is en wat het met mensen doet? In deze serie praat ik met deskundigen uit verschillende disciplines over hoe we met een meer traumasensitieve benadering en omgang met elkaar een verdere stapeling van trauma kunnen voorkomen. Welkom bij Traumastapeling. Mijn naam is Julia von Grevenitz. In deze aflevering praat ik met Marjan van Veluwe, seksuologe en therapeut, over de impact van een groot jeugdtrauma als incest. Hoe werken de gevoelens van schuld en schaamte door in het aangaan van relaties? Hoe beschadigend is het op je beleving van seks? Wat is er voor nodig om weer te kunnen geloven in de liefde? En zijn wij als samenleving eerder beschadigend in plaats van helpend voor mensen die zulk groot trauma meemaken? Marjan, je bent seksuologe en je bent therapeut.
Ja.
En je helpt mensen, met name mensen die een incestverleden hebben.
Ja.
Waarom deze doelgroep specifiek?
Ik was eerst al afgestudeerd seksuologe. Met een gewone praktijk, zullen we maar zeggen. En daarna kwam mijn incesttrauma omhoog. Was ik al een jaar of over de 30 al.
Maar ik neem aan dat je dat ook niet voor niks bent gaan studeren.
Nou, ik heb het eigenlijk gedaan omdat ik seks wel leuk vond. Ik ben altijd heel open eerlijk. En dat was het eigenlijk voor mij. En ik was me niet bewust. Ik heb ooit tegen twee vriendinnen gezegd, ik heb ook incest meegemaakt. Maar ik heb het gelukkig heel goed verwerkt. En op de universiteit, als daarover gesproken was, heb ik daar nooit bij stilgestaan. Ik werd wel erg geraakt van de lessen die gingen over seksueel misbruik. Dat raakte mij ergens, was ik heel erg in geïnteresseerd. Maar ik stopte dat zo vakkundig weg, joh.
Je maakt het niet als zijnde ook iets van jezelf. Het bleef
nee,
abstract.
Ik heb het weggezet. Dus het is gebeurd vanaf mijn zevende tot aan mijn veertiende. En ik heb de daden tot mijn lievelingsbroer gebombardeerd. En daar hield ik toch zoveel van. En daardoor kon ik het mooi onder de deksel houden. Het was fantastisch geregeld door mezelf. Hele mooie sabotagetechnieken had ik. Dus dat ging prima totdat ik de tweede keer een vaste relatie verloor. Met heel veel strijd en narigheid. En toen raakte ik de weg kwijt. Ik was natuurlijk zelf therapeut dus, en ik zie er meestal nogal vrolijk uit. Dus niemand heeft mij herkend als iemand die echt helemaal eraan was. Ja, als ik bij
Maar dat was wel zo.
Ja, als ik bij de crisisdienst kwam, dacht ze dat mijn zus de cliënt was. Maar ik zag er dan wel goed en verzorgd uit. Dus ze hebben mij nooit herkend. En ik heb een goede babbel. Ze hebben nooit herkend dat ik zo ontzettend de weg kwijt was en het zo niet zag zitten.
Ja, je had een heel mooi masker gecreëerd.
Ja, en toen ik daar dus helemaal uitkwam, na 3 jaar, hoor, dat is een hele periode. Toen dacht ik, ik word natuurlijk nooit meer therapeut. Ik ga gewoon ergens in die richting in, ik kom daar nooit meer uit. Ik ben gewoon gek geworden op slag. En toen ik eruit ging, toen zei mijn allerliefste therapeut, die zei al, Joke, die zei al van, Marjan, je wordt de beste therapeut van Nederland. Dan wil ik niet zeggen dat ik dat ben, maar toen dacht ik wel, ik snap het van binnen en buiten en ik ben ook wijs en ik heb veel gestudeerd. Dus laat ik hier mijn werk van maken. En ja, het is niet eens meer werk. Het is gewoon mezelf zijn en alles inzetten wat ik kan. Ja.
In dit geval ging het om jouw broer, maar dat gaat natuurlijk vaak om de
incest
mensen.
Is iemand in de familie, dus het is iemand. Kijk, als je verkracht wordt, die mensen help ik ook. Maar dat is het anders. Dan kan je misschien in jouw basis, in jouw hechting, dus in jouw vroeg kinderlijke staat van zijn, heb je dan een lieve papa en een lieve mama. En dan heb je alle normale tools in huis om daarmee om te gaan. Dat is nog niet prettig, maar daar heb je nog iets om op terug te vallen. Maar als je als kind misbruikt wordt, ten eerste heb je een soort badmuts op met een soort zeeanemoon. Je let dus op alles en iedereen. Je let er dus op hoe je broer binnenkomt, hoe je moeder erop reageert. Cliënten van mij die letten op hoe die vader de deur dicht smeet, of hij de fiets tegen de muur aan gooide, of hij dronken was, of hij eerst die moeder afsnauwde. Nou, en dan begon het. Dus je let enorm de kleinste dingen van anderen merk je op.
Als we het hebben over je seksuele ontwikkeling, dan is dat denk ik, als je incest hebt meegemaakt, nou, dan is dat oorlogsgebied, lijkt mij.
Nee, dat is een verkeerde aanname.
Ah, verkeerde aanname.
Nou ja, nee, ik zal niet voor mezelf praten. Dat mag je ook weten, maar dat vind ik dan minder relevant. Maar je hebt het, zeg maar, twee soorten. Je bent in ieder geval, als je misbruikt bent, dan heb je niet zoveel eigenwaarde. Want kijk, of je eigen vader heeft het gedaan en je moeder heeft er niks aan gedaan, dat geeft als kind een enorm gevoel van waardeloosheid. Dan zou je toch wel een slecht kind zijn. Of als je broer het doet en niemand helpt jou, ja, dan zal je ook, er zal iets met jou mis zijn. En als je moeder die ziet dat en die kijkt dan weg aan tafel en je wordt niet geholpen, dus je wordt gewoon heel hopeloos. En je moet iets doen. Dus dat gebeurt, dus je bent heel klein, je weet niet wat er gebeurt. Dus je gaat, daar kies je niet voor, het gaat hier onder bewustzijn. Dus er komt een klik in jou. Je kan niet zeggen, mam, help mij, want ze komt dus niet. Je hebt al een keer gezegd, dit kan niet. Ze komt je dus de derde, vierde keer nooit meer helpen. Ze kijkt altijd weg. Dus dan weet jij, ik doe er niet toe. Dus dat doet iets in de relatie, ik doe er niet toe. Vaak zoek je de verkeerde mensen op, die je ook weer slecht gaan behandelen. Kom je erg bij thuis. Dus dat is wat er eigenlijk gebeurt. Dus je eigen waarde is weg. En je bent ook gewend, je komt thuis. Het is dus niet helpend, maar dat heb je niet door. Je komt er bij thuis. Ik kom dus thuis, ik kwam ook al thuis, bij een man die niet aanwezig was voor mij, die mij niet zou helpen. Want ik was natuurlijk een overschreeuwertje en een blijertje. Ik kon ook alles alleen. Dus ik liet mij niet helpen en ik liet mij niks zeggen. En ik ging wel. Dus ik zocht meestal een beetje zielige mensen die mij dan aardig vonden omdat ik zo blij was. Die konden me eigenlijk helemaal niks aan en mij niks toevoegen. Of een beetje onbetrouwbare types waar ik heel erg mijn best voor bedoel. Want het een beetje spannend werd in de liefde. Heel spannend dat ik dacht, oh leuk, dat ben ik gewend. Lekker spannend. Dus met een goede relatie, een gezond gehecht iemand een relatie beginnen, dat voelt als totaal onveilig. Ik zeg het altijd tegen mijn cliënten. Wij zijn gewend om een fiets te fietsen. Met lege banden. Geen versnelling, geen zadel. Gewoon hop erin en doet hartstikke zeer. Maar ja, gewoon een doorzet. Geen zadel, gewoon doorfietsen. En geen bel en ook helemaal geen versnelling. En dan komt er opeens een man en zegt, schat, ik heb voor jou een heerlijk fietsje uitgezocht. Nou, is al idioot dat iemand het voor je uitzocht, want je moet alles zelf doen. Dus dat zal wel niet kloppen. Als iemand iets voor jou gaat doen, moet je het al wantrouwen. En dan zegt, ik heb een heel lekker gelzadel. Helemaal op jouw bil formaat. Nou ja, en dan heb ik nog een e-bikeje genomen met een versnellingje erop. En de lichten doen het ook. En ik heb de banden voor je opgepompt. Dan denk je, nou, die man die wil iets van me. Dit klopt niet. Dat klopt dus niet. Dus je bent helemaal verkeerd in de markt gezet. Dus dat is al in de relatievorming. Merk je heel vaak dat mensen met een beschadigd verleden foute mannen najagen. En denken, nou, heerlijk, ja, dat is zo spannend. En bij spanning komen wij thuis. Dus als het goed is, herkennen wij dat alleen maar als saai en overdreven, slijmballig, aardig. Die zal iets van me nodig hebben. Dat is niet goed.
Nee, maar dan hebben we het al over het aangaan van een relatie.
Ja. Daarvoor ben je of je hebt je, dat is dus het overleving, of je gaat op slot. Mm-hmm. Je sluit je af voor andere mensen. Of je gaat heel erg je best doen. Dus je gaat te lief, te hard werken, te goed je best, te sociaal. Dus de zorgzusters. Je gaat, zoals ik, heel veel studeren. Heel veel praat ging te doen. Of je gaat heel erg lachen. Je hebt ook mensen die gaan heel hard werken om gezien te worden. Of die zijn heel lief voor anderen. Of ze snappen iedereen. Of ze blijven bij mama thuis wonen. Maar ze denken helemaal nooit, wat wil ik? Want er is vroeger nooit aan jou gevraagd, wat wil jij? Wat jij wou is dat het stopte en dat iemand jou ging redden daar. Maar iedereen keek weg.
We hadden het over als je jezelf aan, hè, je bent een puber, je bent jezelf aan het ontdekken. Ja. Ik noemde het oorlogsgebied en jij zei, nee, dat klopt niet.
Nou, je bent al niet jezelf aan ontdekken, want ten eerste zijn je grenzen al totaal vervaagd. Dus de grens wat een normaal meisje kan doen, van hè, dat je zegt, nou, een man mag niet aan je zitten. Ja, dat is leuk dat je het zegt, maar je hebt al lang geleerd dat iemand aan je mag zitten en dat je moeder gewoon wegkijkt. Dan kan ze daarna wel zeggen, ja, hij gaat de kroon van je hoofd stoten, zoals mijn moeder dan zei toen ik met mijn eerste vriendje naar bed wou. En dan kan de pil wou. Maar in mijzelf was er helemaal niet een, dat van mij was. Dat was eigenlijk van iedereen. Het was van mijn broer, het was van mijn zwager, het was, ja, dat, weet je, dat was al lang niet meer van mij. En ik was ook gewend om, dat klinkt een beetje raar, maar als ik seks zou geven, zou ik weten dat ik veilig was, want dan zouden van mij gehouden worden.
Ja.
Dus het is een hele, je kan, ik heb of cliënten die zijn helemaal dicht van onder, hè, vaginistisch, en die hebben ontzettende problemen om hè, dan willen ze wel graag kinderen, dus dan gaan ze wel met die man naar bed om kinderen te krijgen, maar zodra de kinderen thuis zijn, is eigenlijk de relatie over. Sommigen willen er dan opnieuw weer aan beginnen, maar het is heel moeilijk, dus het gaat heel moeilijk, maar ze hebben wel heel veel gesprekken, dus de intimiteit is er zeker, en de intentie is er ook om heel erg samen te zijn, elkaar te begrijpen, maar het is zo pijnlijk en triggerend om überhaupt maar een erectie ergens in je ooghoek in de douche te zien. Dat brengt je totaal van de wijs. En dan kan je opeens weer geen contact maken met diezelfde lieve man waar je ook de lieve kinderen van hebt, die alleen maar lief voor jou is geweest. Heel verwarrend. Dus er zijn zeker seksuele problemen, maar het is ook zeker niet zo, eigenlijk eerder niet zo, dat alle vrouwen die incest of vroeg kinderlijk trauma hebben meegemaakt op seksueel gebied, of misschien van de buurman of zo, maar dat die niet van seks houden. Alleen kijk, als jouw, het is ook niet meer iets bijzonders. Als je eerste liefde moet bijzonder zijn. Of de eerste keer dat je klaarkomt moet met jezelf zijn. Dat zou toch fijn zijn. En niet onder geweld of onder vreselijke, erbarmelijke, walgelijke, vernederende. Ja, dat je bijna kotsend voor als je eraan terugdenkt. Of helemaal van verstart. Of niet meer kan praten. Of gewoon helemaal wegraakt. Ja, dan er gebeurt iets met je. Dus eigenlijk, ook als je dan seks hebt. Ja, dat is echt niet zoveel voor je. Hè. Dat is niet zo eng. Dus eigenlijk is een serieus gesprek hebben met iemand slapen is dan veel intiemer als een man pijpen of je even laten neuken, om het maar zo te zeggen. Dat is dan eigenlijk niet zo erg. Dus
maar meer voor de ander.
Vaak is het mijn taak om dat weer terug te krijgen, je waardigheid weer terug te krijgen.
Ja.
Dat is ook vaak mijn taak in therapie, om iemand de waarde terug te geven.
Nou, en waarschijnlijk ook seks niet meer als iets wat je geeft aan een ander, wat je er nou eenmaal bij hoort om liefde te krijgen.
Ja.
Maar voor jezelf iets wat... Ja,
ja dat is een hele klus. Niet iedereen bereikt dat. En sommigen, ik vind ook prima als nooit tegen je zin. Er mag bij mij nooit iets tegen je zin. Want als het jou schaadt, moet je het niet meer doen. En als jouw man van je houdt, dan zal hij dat begrijpen. Niet tegen je zin, want je maakt jezelf nog meer kapot. En je bent al zo kapot, dus laten we helen.
Ja.
Laten we alsjeblieft helen.
Ja.
Dat moet ook iets van jezelf zijn. Dus de vrouwen die het genot... wij zijn... Meestal zijn we heel erg gewend om te geven. Heel erg gewend om te geven. En het is heel moeilijk om iets voor jezelf te vragen. Überhaupt om hulp te vragen. Om ervan uit te gaan dat iemand je hulp wil bieden. Om te denken dat iemand dat zou willen. Of dat dat kan bestaan. Of dat je grenzen mag aangeven. Of dat je nee mag zeggen. Nou ja, dat je dus niet gelijk wordt afgeschaft.
Praten dus over, hè, over seks is al heel ingewikkeld.
Überhaupt voor,
überhaupt
vrouwen.
Voor
ik denk
ons
dat
allemaal.
De laatste tijd, ik ben zelf van bijna 62... ik denk dat wij nog wel, hè, ik ben nog wel een beetje van de feministische golf. Ik mocht als meisje gewoon een man trouwen en ik hoefde ook helemaal geen opleiding te doen. Dat heb ik allemaal pas later in mijn leven gedaan. Wij hebben nog wel geleerd dat je scheve tanden mag hebben. Dat je een beetje anders uit mag zien. Tegenwoordig moet iedereen hetzelfde en uiterlijk vertoon. En je gevoel, daar gaat het niet om. Hè, dus ik heb ook... Voordat ik alleen dit werk doe, heel veel meisjes geholpen van 30 die alles deden op seksueel gebied, maar helemaal geen zin meer in seks hadden. Ja, geen wonder. Ze hadden nooit van hun moeder geleerd, wat wil je zelf? Nee, je mag alles, schat, wil je de pil, mag dat? En nou, Bram en Jeroen mag allemaal bij komen slapen. Ik zit er niet mee als jij mijn plezier hebt. Maar die moeders hebben nooit gezegd, ja, wat wil je eigenlijk zelf?
Dat moet je dus inderdaad leren. Hè? En dat is voor ons allemaal al ingewikkeld. Laat staan voor vrouwen die... in hun jeugd eigenlijk meegemaakt hebben dat het lichaam en seks iets is wat van de ander.
Ze hebben bijna geen lichaam, want ze willen niet, sommige vrouwen willen zichzelf niet van onder wassen. Sommige willen zichzelf nooit zien. Ze willen absoluut niet dat iemand naar hun kijkt. Ze willen niet bloot zijn.
Nee.
Het is allemaal onveilig. Dus je lijf is helemaal niet... je doet het omdat je kinderen wil. En vaak omdat je, als je dan jong bent... en je bent nog voor je dertigste, ben je nog niet zo bewust van je verleden. Maar hoe ouder je wordt... Vaak als mensen zich melden met een oud trauma... is het 50 plus of zo. Ja, dan komen ze pas aan zichzelf toe. Dan hoeven ze niet meer te zorgen. Anders kan je verstoppen, achterdoor gaan. Doen alsof je kinderen verzorgen. Dan kan je wel smoes verzinnen. En daarna gaan de kinderen het huis uit. Ja, wat is dan nog je smoes?
Ja.
En dan valt het op dat je weinig over hebt. Of dat die man denkt, nou, ik heb zo'n man gehoord, die hoorde ik van zijn vrouw. Ik heb het altijd voor jou gedaan. Maar ja, heel hard, die man. Dat is altijd leuk.
Maar zijn het vooral vrouwen inderdaad die pas zo laat in hun leven dit gaan aanpakken?
Gelukkig heb ik heel veel jonge cliënten. Ja. Ik vind MeToo beperkt positief voor mijn vakgebied. Maar dat is wel het goede, dat vrouwen eerder leren, dit is niet oké, dit is mij gebeurd. Ik vertel het aan mijn moeder en dan gaat ze hulp zoeken of met vriendinnen. Ik ga er wat aan doen. Bij mij komen ook mensen die heel erg mishandeld zijn of totaal genegeerd zijn of sadistisch ingezet voor allerlei. Nou ja, het kan heel extreem zijn en heel heftig, hè? Ruine woldachtige dingen met een groepsverband en hele zieke ouders, echt heftige dingen. Maar als je echt niet gezien bent, ook als ouder, dan kijk je ook sneller weg. En als je als vrouw niet gezien bent, dan denk ik, oh, ik ben dan blij dat die man van me houdt. Als hij dat doet, ja, dan weet ik het ook niet meer, hoor. Ik ben natuurlijk weer niks waard. Dus dan komt die moeder, gaat ook achteruit leunen. En het zijn echt zieke systemen, die zieke systemen maken. Dus ik ben altijd zo trots als iemand dat bij mij doorbreekt. En dat je toch naar je kinderen wil luisteren. Ook naar hoe moeilijk ze het met jou hebben. En dat je ze daar de ruimte in geeft. Al doet het nog zoveel pijn. Want ja, een getraumatiseerde ouder hebben. Ik heb ook 3 kinderen. Ik zit er nu ook middenin. Dat is voor die kinderen ook hartstikke moeilijk. Maar ze willen eigenlijk het verhaal niet echt van me horen. Ze zijn nog te jong daarvoor. Maar ze krijgen wel door. Misschien dat ik het ook niet echt kan helpen. Maar ze willen me er wel op aanspreken. Want ze zijn wel boos. Vanuit hun kindsdeel zijn ze boos op mij. En ik vind dat nog soms zo moeilijk om aan te horen. Dus dan doe ik wel heel erg mijn best. Maar het lukt me niet altijd. Dus het is heel moeilijk. Het gaat
het werkt maar door en het werkt maar door.
Dus ik probeer dan wel de steen te verleggen in de rivier op aarde. En dat probeer ik ook iedereen voor te leven en te zeggen. En daarom ben ik er open over. Maar ik kan absoluut niet zeggen dat het voor wie dan ook makkelijk is.
Nee.
En niet voor de ouders van het slachtoffer, niet voor het slachtoffer zelf, niet voor de kinderen van het slachtoffer, niet voor de partner van het slachtoffer. Ja, voor het slachtoffer zelf is ik heb er ook nooit voor gekozen. Nee, ik had het graag anders gewild. Ja. Ik zeg altijd in mijn praktijk, en Pierre, wat hebben ze niet? Ik heb heel veel niet. Ik heb ook gelukkig heel veel wel. Want zeg maar, al mijn cliënten zijn hele bijzondere mensen. Omdat ze het niet cadeau hebben gekregen, hebben ze heel veel dingen zichzelf geleerd. Ik heb weinig sneuneuzen of droeftoeters ertussen zitten. Ik heb hele leuke, krachtige, prachtige mensen. Ze hebben ook vaak hoge banen, hoge functies, zeer zinnig werk. Je zou ze niet zo snel aanwijzen als
slachtoffer.
Nee,
dat is natuurlijk ook een rot woord.
Ze zijn van binnen echt slachtoffer. Ik wil ook geen slachtoffer zijn, maar af en toe moet ik toegeven dat ik het wel was. Dat is wel handig om het niet te overschreeuwen, maar er wel even naar te kijken. En dat voelt heel naar om daar te zitten. Maar je bent ook slachtoffer, maar ja je bent veel meer dan dat. Ik ben veel meer dan dat.
Ja, nee, daarom klinkt het.
Ik heb een man die is hulpverlener. Dus als je te veel hulp verleent, dan ga je eruit. Want dan word ik weer slachtoffer en dan ben ik in mijn foute rol. Ja. Dus ja, niet mij te veel helpen. Ja. Laat mij maar.
Ja.
Schat mij op waarde en laat me maar het zelf oplossen. Ik ben niet zielig.
Nou, je hebt natuurlijk allerlei overlevingsmechanismes. Ja. Mensen die zoiets verschrikkelijks in hun jeugd, groot trauma hebben meegemaakt, hebben overlevingsmechanismes die zo lang inslijten. En je had het al over cliënten die pas op hun 50ste hulp zoeken, dan is het ook een identiteit geworden.
Ja, je bent het zelf. Je bent het zelf. Dus je bent heel snel. Je bent heel veel cliënten van mij die zijn ook echt hoogbegaafd geworden. Ze hebben zo geleerd al van jongs af aan iedereen te voelen, van veraf te ruiken, te weten wat er gebeurt. Ze zijn een soort, ken je veel Mathilde van Roald Dahl? Dat meisje kan.
Ja.
Je krijgt een soort ik ben niet zo spiritueel, ik hou niet van welke zintuig dan nog, maar je krijgt een soort radartje voor wat niet klopt. En je gaat ook heel snel systemen, je weet gelijk waar de uitgang is, wat de beste oplossing is. Je kan heel goed werken op EHBO's, in crisismanagement, daar ben je perfect in.
Ja, ik vind het leuk dat je benadrukt wat juist je kracht is.
Ja.
Want met alles wat je meemaakt, daar leer je natuurlijk net zo goed ook van. En haal je ook dingen uit die je krachtig maken. We denken vaak dat slachtoffers alleen maar kwetsbaar en ellendig hoop je ellende. Ja. En dat is natuurlijk niet zo.
Nee.
Maar
het is negatief. Zoals ik ben heel gevoelig voor anderen. Dat is negatief, want ik ik moet mezelf tot rust manen, dan kom ik tot mijn rust. Ik woon ook heel rustig. Ik hoef niet iedere avond met mensen hier op de bank te gaan zitten. Terwijl ik heel erg van gezelligheid hou. Moet ik mezelf, dat is niet mijn normale natuur, was ik ook niet gewend, tot rust manen. Dan gaat het goed met mij. Maar in mijn praktijk kan ik mensen zien. Dan kan ik het al helemaal voelen. Ik tune helemaal op ze in. Dus of ze iets zeggen, of ze trekken hun been omhoog. Of ik zie een soort lipje trekken. Of ik zie een maar iets bevriezen, iets met spanning. Dus de lichaamstaal en hoe ze kijken. Of hoe ze ademen. Of ze een hoge stem hebben, een lage stem. Of ze nog wel ademhalen tussendoor. Of dat één grote chaos is wat ze vertellen tussendoor. Dat je helemaal geen touw aan kan vastknopen. Dat vind ik allemaal goed. Ik sta toe. Het mag bij mij, want het is inherent aan hun kwaal.
Ja, en ja. Want maar die ja, noem ik maar even kwetsures of beschadigingen, ja. Die toch ingesleten zijn.
Ja.
En ik denk ook diep, want het duurt heel lang vaak.
Of, het gaat nooit meer weg.
Het gaat nooit meer weg.
Nou, ik zeg wel tegen iedereen, ik leer jou ermee om te gaan, maar ik kan niet gummen. Hmm. Bij mij is het ook niet weg. En het is overdag weg. En het was een tijdje weg. In mei heb ik iets meegemaakt zelf, waardoor het weer omhoog is gekomen. Dus dan slaap ik 's nachts niet meer. Ben ik gewoon weer zelf even iemand langs gegaan. Omdat de EMDR en dat is, ik slaap nu weer. En eerst vind ik dat ook nog, hè, dan gaat mijn saboteur, nou het valt wel mee, dat kan je heus wel, dat kan je toch zelf. Dan ga ik eens veel te lang doorlopen. Gaat eigenlijk helemaal niet goed, ziet iedereen om me heen al lang. Maar ik ga gewoon lekker flink door, kan ik toch zelf. Ja, dus dat blijft. Dus mijn saboteur moet ik in de gaten houden, mijn overschreeuwer moet ik in de gaten houden. Ik moet mijn eigen rust vinden terwijl het niet mijn natuur is. Ik moet mijn grens aangeven terwijl het niet mijn natuur is. Ik ga er graag overheen. Ik heb altijd een wekkertje staan tussen al mijn cliënten in, anders ga ik er overheen.
Okay,
dus ik hou nog steeds mijn dingen die ik eraan over heb gehouden, maar daar... Die mogen er zijn.
Ja, je moet ermee leren omgaan, maar...
En accepteren.
En accepteren dat het er is?
In mijn gezonde deel kan ik het accepteren. In mijn overleven kan ik het prima accepteren. Maar in mijn traumadeel heb ik er nog steeds zo'n last van.
Ja, oké. Okay. Ja. Je moet er dus mee leren omgaan, zo zei je het. Hè? En je hebt zelf trucjes of middelen of manieren gevonden om hem met wekkers zetten en rust 's avonds. En iedereen, kan ik me voorstellen, heeft daar andere manieren. Maar je moet er dus een manier voor vinden om...
Open
om
over het... zijn. Vertel aan de mensen om je heen.
Nou, daar wilde ik naartoe. Want op het moment dat je... we hadden het eerder over het aangaan van relaties. Ja. Dat je heel vaak de neiging kan hebben om eigenlijk... Het verkeerde weer te herhalen. Ja. Dat risico op herhaling is natuurlijk heel groot.
Dat ziet de buitenwereld, maar dat heb je zelf niet door.
Nee, dus daarom wilde ik vragen. Wat soms komen de partners ook mee, hè, bij jou in de therapie. Wat moeten de omstanders of de partners...
De partners die natuurlijk goed zijn, die komen mee. En daar zijn ze nog mee. Hè? Nou, eerst te vertellen hoe erg het is. Ik heb heel vaak partners die zitten ernaast. Die zeggen, ja, nou, ik weet er vanaf het begin van ons huwelijk... dat incest heb ik wel gehoord, hoor. Nee, dat weet ik wel, is niks nieuws over mij. Maar dan zeg ik tegen die vrouw die daarnaast zit... waar ze al 40 jaar mee getrouwd zijn, waar ze heel goed mee hebben ook... ze komen niet alleen maar als de seks niet lukt. Soms komen ze gewoon om te snappen waarom die vrouw zo wisselvallig kan zijn. Dus het is niet alleen maar over seks. Maar dan zeg ze, nou, ik snap haar helemaal. Maar dan zeg ik tegen die vrouw, nou, zeg maar, noem maar wat, Trudy of zo. Ik ken gelukkig geen Trudy, dus niemand voelt zich nu aangesproken. Ik heb nooit een Trudy behandeld. Trudy, als ik nou jouw been af zou hakken nu en jouw trauma zou weg zijn... vind je dat een goed idee? Ja, prima. Heb jij een bijl? Zegt ze dan gelijk. Dus wij hebben veel liever zeg maar een prothese en dan is dat trauma weg. Want wij doen wel vrolijk en alsof het meevalt, maar een trauma hebben is niet fijn.
Nee.
Want het popt op momenten dat je het niet wil hebben. Iedere keer moet je er weer voor werken om het goed te doen, om het anders te doen dan dat je het vroeger geleerd hebt. De aannames die je over jezelf hebt gemaakt, die moet je iedere keer tegenspreken. Dus dat is werken.
Je moet tegen jezelf inspreken eigenlijk. En jezelf,
ja,
tegen
dus natuurlijk. Helpend. Hè? Dus ik zeg ook altijd van, als iemand iets doet wat bij hun trauma past, dan zeg ik niet, dat doe je fout. Wat is fout? Je doet iets waarmee je het overleefd hebt tot dan hier. Dat is goed dat je het tot nu toe gedaan hebt, maar je loopt erin vast of je gaat eraan kapot.
Maar wat is dan helpend voor partners en voor de vrienden? Hoe moeten we... met elkaar omgaan met mensen
die... Het is moeilijk. Ik denk eerst dat degene die de trauma heeft... zichzelf moet willen zien. Ik zeg altijd, het trauma zie ik als een soort septic tank... met een deksel erop. Ik denk ook, als jij weet dat je een trauma hebt, maar je leven gaat wel goed. Wel goed bedoel ik echt goed, dat je er gelukkig mee kan zijn. En dat je het wel weet, maar je laat het liever dicht. Dan ben ik de laatste die dat gaat openpulken. Want als je daar, als niemand er erg in vastloopt en je hebt alles nog om je heen goed op orde, dan heb je een hele grote draaglast en je draagkracht is goed en het gaat wel goed. Die wip is wel in balans, laat het lekker dicht. Maar als je vastloopt, dan kan je niet anders dan ernaar te gaan kijken. Anders blijf je vastlopen. Dus dan moet je stapje voor stapje, ik zeg ook nooit, ga alles bekijken en ik trek niet gelijk de pleister van de wond of de deksel van de put. En dan stort je iemand erin. Het moet stapje voor stapje en dan moet je ook weer denken. En dan ga je ook iets doen wat goed voor je is, wat je helpt. En je gaat herkennen wanneer je gezond gedrag hebt, zodat je niet jezelf alleen maar mislukt slachtoffer gaat voelen. Want dan wordt iemand zo suïcidaal. Ja, dat hij er een eind. Het is te zwaar om in één keer alles wat je als kind hebt weggemaakt, in één keer full color afgedrukt in you, into your face. Het helpt, het maakt je kapot.
Maar als je zo, het is een vorm toch van een soort uitbalans, hè? Disbalans?
Ja, je kan zeggen iemand is bipolair, kan je zeggen.
Bipolair, geef
het wordt heel vaak gezegd, je bent
maar
borderline.
Dan wordt het een soort GGZ-term.
Ja, of je bent depressief of burn-out. Ja. Ja, de mensen komen met allerlei klachten bij mij. Het maakt mij niet zoveel uit, want eigenlijk vind ik, het is een gezond iemand, die is gezond geboren, met een gezonde hersenpan. Daar is een enorm trauma door een ander aan toegebracht. Dat is iemand echt een rotzak. Hè? Je hebt ook nachtvaders en dagvaders. Ook een vader die jou echt hele mooie, de literaire en de poëzie hebt geleerd. En lief is voor jouw kinderen, een lieve opa. Maar die heeft je helemaal kapot gemaakt als kind.
Als je als mensen, die iemand die dat heeft meegemaakt, uit balans is in, en in ook in het relationele. Die partner die heeft de hele tijd met disbalans te maken. En het is heel moeilijk om daar,
om het te snappen. En ze nemen het vaak persoonlijk ook. Hè? Dus als je kan je voorstellen als
maar
een man,
ontstaat er dan niet vanzelf ook een disbalans in de relatie? Moet die ander niet
sowieso
ook uit balans komen om daarin mee te kunnen bewegen? Of kan
vaak,
die,
nou ja, wat ik ook vaak zie is dat zeg maar een vrouw met dit verleden, die zoekt een man die zeg maar, noem maar wat, die nogal weinig over zijn gevoelens praat. Dat komt zo'n vrouw in het begin heel goed uit. Want die zal geen vraag stellen. Die stelt geen dieptevragen. Die laat haar gewoon. Doet zijn eigen dingen. Dus zij kan ook gewoon de eigen dingen doen. Hij zegt niet, wat doe je toch druk? Hij laat haar gewoon en zij laat hem. Dat gaat heel goed. Totdat ze in therapie komt, dan wil ze erover praten. Ja, dan zit ze met een man die het niet wil weten.
Hmm.
Dat komt soms niet goed.
Ja.
Ik denk het allerbelangrijkste is dat je eerst moet snappen. Eerst denk je ook namelijk dat je gek bent. Want je kan, als je een zwaar trauma heb, kan je de ene dag in je overlevenstand je heel lekker voelen. Hè? Dus ze hebben een afspraak gemaakt met mij. Ze hebben die week daarvoor gedacht, ik loop zo ontzettend vast op mijn werk ook. En mijn man kan me niet meer luchten. En ik kan niet meer met mijn dochter omgaan. Ik moet er nu wat aan doen. Ik ga Marjan bellen. Nou, heel veel schroom. Bellen ze mij eigenlijk op. Nou, hoe kunnen ze het recht? Nou, dan komen ze. Nou, bezig niet na een week, ietsje langer. Maar dan komen ze naar me toe. Maar dan komen ze de eerste keer niet. Want onderweg denken ze, nou, het ging te goed. Ik ben gisteren nog bij Marijke en mijn vriendin geweest, hartstikke gelachen. En nou ja, ik ga er echt naar. Nee, hoor, ik neem een omweg. Ik ga niet. Ik belde met de smoes af. Mijn kind is ziek of weet ik veel. Dan zeg ik, het is goed. Zullen we nog een, bel me op of ik bel je over 3 weken even op hoe je er dan bij staat. En dan zeg ik, wil je nog komen? Oh, wat lief dat je me die ruimte biedt. Ik ben zelf ook, ik werd gelukkig opgenomen. Ze hadden eindelijk na 3 jaar gezien dat ik hulp nodig had. En toen ben ik moest naar Zeist. Ik ben gelijk naar Steenwijk, naar mijn vriendin doorgereden. Ik ben niet gegaan. Kijk, en als een therapeut dan zegt,
uit
ja,
angst?
Gewoon, zeggen dat het wel meevalt. Dat ben ik gewend. Valt reuze mee. Ik moest ook gewoon naar school als ik net misbruikt was. Ik moest gewoon een bord leeg eten. Kan ik te goed? Dat kan ik als de beste. Cum laude afgestudeerd in het wegmaken. Dus bij mij thuis was het altijd, mijn boek heet Niets aan de hand. Nou, ik kots ervan, niets aan de hand. Als mensen doen niets aan de hand, willen alles aan de hand is. Maar ik ben de beste cum laude afgestudeerde niets aan de hand.
Ja, als het zo ingewikkeld is om het zelf al erover te praten. Hoe zorgen we dan voor een cultuur, wat jouw ideaalbeeld is?
Door dit naar buiten te brengen, hoe moeilijk het is. Hoe moeilijk het is. Ja, dat het ook, je kan bij je vrouw blijven en dan is dit je voorland. Ik kan het niet idealer maken zoals het is. En soms kan een vrouw, als ze die vrijheid voelt, kan ze ook weer vrij worden. Kan ze ook van haar eigen lijf gaan houden. Dat maak ik ook mee. Dat is het leukste wat er is. Maar soms Is het oké dat die man dan opgewonden wordt? Dan gaat ze niet meer van kotsen. Als ze ergens een erectie in een hoek ziet, dan schrikt ze niet meer helemaal weg. Dan gaat ze uitspreken, ik vind het moeilijk dat ik dit nu zie, maar ik wil graag bij je blijven. Dan hebben ze daar contact over. Als je er in contact kan blijven in jouw verwarring. En dat is niet altijd. Dus je bent niet altijd mislukt. En je bent ook niet altijd jezelf aan het overschreven. Je bent ook altijd niet aan het voelen. Je zit er altijd een beetje tussenin. Als je tenminste een tijdje bezig bent met traumatherapie, gaat jouw trauma wordt kleiner. Gaat minder aan de deur morrelen. Want je geeft dat ruimte en aandacht. Dus dat hoeft niet meer zo opeens naar boven te springen. Als je niet meer zo heel erg overleeft, word je rustiger. Schiet je ook niet zo snel uit de bocht dat je 120% dat trauma weer gaat voelen. En absoluut meer weet dat je gisteren een leuke dag had. Dan wil je op slag dood. Dus dat is heel moeilijk. En jouw gezonde deel wordt groter. Dus jouw leven wordt prettiger. Je wordt een prettigere moeder en een prettigere echtgenoot. En een begrijpelijkere vriendin. En dan ben je in vrede met jezelf. En het is wel eens moeilijk.
En je kunt ook weer van je lichaam gaan genieten.
Als je mazzel hebt.
Ja, dat is het lastigst, lijkt me.
Je hebt mensen die zich 's nachts niet uitkleden. Die zich altijd met kleren aan in bed liggen. Je hebt ook mensen die hun schoenen aanhouden voor als ze snel weg moeten vluchten.
Hmm.
En dat moet mogen.
En als vrouw is
de meesten zijn ook al die er heel veel last van hebben. Die zijn ook al hun familie kwijt. Soms zijn ze banen kwijt. Ze zijn al heel veel vrienden kwijt. Ze zijn nooit een relatie begonnen. Of ze hebben een verkeerde relatie nog ze overheen gehad. Ze willen nooit meer iemand vertrouwen.
Maar we hebben natuurlijk als vrouwen ook de ingewikkeldheid dat ons lijf zich steeds aan ons opdringt. Hè. We worden elke maand ongesteld, ja. Tenminste tot een bepaalde leeftijd. Ja. En je moet uitstrijkjes laten maken.
Vreselijk.
Je moet,
allemaal... Het is een grote hel voor mijn cliënten.
Ja.
Borstkanker hebben. Ja. En daar naartoe gaan.
Ja.
Is niet te doen. Eigenlijk is dat... uitstrijks laten maken, stellen ze uit. Nou, dan hebben ze eigenlijk meer kans op. En als het dan fout is, is het goed fout. Maar ja, dan gaan ze dood. Dus op slechte momenten denken ze, dan ga ik daar lekker dood aan.
Ja.
Hoef ik het zelf niet te doen. En op goede momenten denken ze, ik moet er eens wat aan doen. Maar ja, wie gaat er dan met me mee? Ik schaam me rot. Dan komt die schaamte weer. Ik schaam me rot. Ik ben toch mislukt. Verkeerde diagnoses worden vaak gesteld. En ik vind ook heel belangrijk, cliënten met een, laten we zeggen, een vroeg kinderlijk trauma. Bij mij dan heel vaak incest. Maar het kan ook zijn zware mishandeling, sadistisch misbruik. Totaal niet gevoed, niet gezien, niet begrepen. Aan een kachelpijp vastgebonden. En je was geen mens. Die krijgen een stempel op. Maar dat voelt heel... Want dan ben je dus weer fout. Nee, ja. Ze zijn goed, ze hebben gekke mensen... zijn er op hun pad gekomen. Vind ik heel belangrijk. Niet gelijk de diagnose. Ze moeten wel, anders krijg je geen geld bij de GGZ. Maar bespreek dat dan even niet met
Maar bedoel je stempel, inderdaad bipolair?
Ja, wat zegt dat? Hoezo ja. Ben...
Maar is slachtoffer niet ook al een soort stempel?
Ja, zeg gewoon, wat heb je meegemaakt?
Ja.
Je bent een gezond mens. Je hebt ontzettend je best gedaan om daar gezond mee om te gaan. Maar het is ook helemaal niet te doen. Had ik ook als gezonde therapeut niet gekund. Dus luister gewoon even wat ze ervan van gemaakt hebben.
Ja,
zeg gewoon, heb jij het best goed en slim aangepakt. Maar het helpt je nu niet meer. Je loopt er wel erg in vast, hè, schat. Ja.
In hoeverre is het zo dat, dat het mogelijk is of wenselijk... Ja. Dat eigenlijk elke huisarts, psycholoog hier wat sensitiever in wordt en ja, hier ken, of...
Ik denk dat het heel erg wenselijk is. Want ik denk dat heel wat zeurderige... Ik ben ooit begonnen als dokterassistent. En hij is het praktijk in Hilversum. Daar had je ook cliënten die kwamen iedere week zeuren. Nu denk ik achteraf met mijn... Hè,
waarover zeuren?
Nou, maakt niet uit over wat. Waarover je zeurt. Je hebt, ik weet niet of je van die zeurderige vriendinnen... waarvan de kwaal van A naar B naar C schiet... is altijd iets te zeuren. Daar zit waarschijnlijk iets onder waar ze niet over willen praten... Te dramatisch, te in de slachtofferrol. Oh, heel moeilijk, 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 weet je wel. Brigitte Kaandorp heeft een leuk liedje van. Ja, die zijn niet gehoord, gezien, begrepen. En die aan negatieve aandacht vragen. Dus ik denk ook daar kan je onder gaan vragen. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, toen ze mij vroegen... ze hebben mij ook wel eens in therapie gevraagd... is er niks gebeurd? Zei ik gewoon nee. Was mijn overleving? Nee hoor.
Maar hoe moet je het dan vragen als je denkt... nou, misschien is er wel eens wat...
Ja, toch... Heel veel snappen hoe het zit. Heel goed snappen hoe het zit. Dat mensen daar tussenin bewegen. Als een soort, ja, een soort klok, de slinger. Moet je even kijken waar ze zitten. En mensen die te hard werken.
Maar is het fijn als iemand je vraagt...
Waarom werk jij zo hard? Ik vind echt, valt op dat je zo hard werkt.
Nee, maar als je op de man af hebt, praat erover. Ja,
Als iemand voelt zich bekeken, jij bent er niet, je schaamt je ervoor. Dus je gaat er gelijk een up.
Maar is het dan menselijk dat we zeggen, goh, is er bij jou vroeger thuis misschien eens iets gebeurd? Of hoe moet je dat zeggen?
Ja, ik denk het openbaart zich pas als je zelf vastloopt. Daarvoor hou je het gewoon heel mooi.
Helpt het niet?
Nee, dan zit je in je fort.
Nee.
Heb je al je muren opgeworpen, al je ophaalbruggen zitten daarvoor en je kutraketten. En nee hoor, ik heb nergens last van. Dat zei ik ook altijd. Ik heb een hele fijne jeugd gehad. Dat gilde ik hard. Ja. Mijn jongste broer zei wel eens, jee, jij altijd met die fijne jeugd. Nou, dat vond ik hem zo irritant dat hij dat zei. Daar ging ik een tijdje niet met hem om. Hij had waarschijnlijk al lang gedacht.
Maar had er iets kunnen gebeuren? Zodat, want dat is natuurlijk wat we hopen. Dat meisjes
komt vaak door een shock. Komt
niet van hun 14e, als het gestopt is en ze een beetje beginnen volwassen te worden, tot hun 30e moet dooretteren. Wat moet er gebeuren om veel eerder al erbij te kunnen zijn?
Ik denk dat wij dat nu, om daar open over te praten met die MeToo, is wel goed, hè, wat grensoverschrijdend is. Maar ik denk, bij echt zwaar trauma, daarom vind ik MeToo, hè, ja, sorry, maar ik vind het een groot verschil tussen een meisje van 16. Ik vind het ook echt helemaal niet goed voor die man, hè, absoluut niet. Maar dat je het iets te ver laat komen met een wild vreemde en het is over de grens en natuurlijk wil je iets graag en dan gaan hele foute dingen gebeuren. Dat is slecht, maar dan heb je misschien nog een vader en moeder waar je terug kan keren en die zeggen, jee, we gaan nu een rechtszaak voor jou beginnen. Dat is totaal iets anders dan dat je vanaf kinds af aan al gewoon niet gezien, niet gehoord, niet begrepen. Je
hebt
kinderen van je vader gedragen. Ja. En je bent de kerk uitgezet. En je hebt helemaal niks meer over. En je leeft bijna als een zombie in deze samenleving. Iedereen vindt jou een raar type. En je doet maar je best en je doet maar je best. Je bent echt een heel leuk mens. Maar niemand ziet dat aan je. Iedereen vindt jou een raar type. Dat is natuurlijk allemaal iets heel anders.
Maar hoe kunnen we dat voorkomen? Dat het door
ik vind het ook moeilijk.
Door...
Ik denk dat hele zware trauma, door daar toch ook heel veel films van te laten zien. Maar die wil natuurlijk niemand zien. Hè? Wie gaat nou naar de film van Karin Bloemen? Dus gooi het eens op tv. Laat het zien. Laat het zien wat het met iemand doet. En laat dan niet zien dat het iemand is die van de fiets aftrekt. Maar dat het gewoon je ontzettende lieve broer is. Of een hele leuke opa. Waar een familiebedrijf waar iedereen aan vasthangt. Dus je kan hem niet afvallen. En je moeder zegt, opa, nou, ik weet niet hoor. Nou, ja. Je bent de laatste tijd toch al zo in de war. Je bent altijd al een raar kind geweest. Ja, het duurt nou ook al vanaf je derde. Is het gek? Je bent ook altijd zo gevoelig. Ja, maar je mag opa gewoon niet. Je wordt niet geloofd, hè?
Nee.
Dus ga eens luisteren. Als er een kindje is in de klas wat altijd maar negatieve aandacht vraagt, ga eens met het kindje zitten. En zeg eens, ik wil jou heel graag horen, dus ik zie jou. Het vindt dat kind al heel oncomfortabel als je dat merkt. En denk je, hé, hier is aan de hand. Ik wil je graag horen. Het kindje kan ik zeggen, nee, is niks aan de hand. Zeg, nee, is goed. Ik vind het zo, moet je een kopje thee drinken? Ik vind het leuk, gewoon gezellig met je zitten. Gewoon prima. Ja. Dan ga je heel langzaam iemand vertrouwen. Jij mag er zijn.
Ja.
Maar dat gevoel, jij mag er zijn. Luisteren. En het doorheen luisteren. En wat niet gezegd wordt, dat horen. Ja. Dat je het
Dat is nog een lange weg te gaan, ben ik bang. Want we zijn
in
een samenleving waarin...
Ik weet niet, zoveel mensen in de samenleving hebben... En een trauma is niet, ik vind een trauma niet, dat klinkt, dat is een ander soort trauma. Een trauma is natuurlijk als je in het ziekenhuis een traumatische breuk, iemand met sporten,
kapot.
Langdurend inslijtend hechtingstrauma er nooit mogen zijn, dat doet iets met iemand. Diegene bedenkt niet als jij vraagt, hoe is het met je, dat jij echt dat wil horen, want dat heeft nog nooit iemand willen horen. En je hebt het zo vaak verteld en ze hebben het nooit begrepen. Je houdt je mond wel dicht.
Maar wij zijn ook een samenleving waarin we dat niet vragen. Ja,
wij willen er samen naartoe. Er zijn er veel meer mensen die dat ook willen. En er zijn hele goede therapeuten. En er zijn ook therapeuten die zeggen, ja, mevrouw, als u dissocieert, dan kan ik niet met u werken. Ja, ik heb het nu zo vaak gevraagd, dan moet je andere medicatie. Ja, en diegene is al heel vaak gedrogeerd, die kan geen pillen slikken. Want als ze een pil slikt, dan werd ze door 5 mannen verkracht een heel weekend lang. En dan kwam ze pas weer bij. Ja, dus dat kan niet. Nou, dan laat ik je opnemen. Maar ze is al zo vaak opgesloten, dat kan niet. Dus luister naar iemand en bedenk wat iemand heeft meegemaakt en wat wij dan voor diegene kunnen doen. Blijf gewoon lang bij iemand tot die vertrouwen genoeg hebt. Maar daar is onze samenleving niet op ingesteld.
Nee, wij vragen hoe gaat het en we willen goed horen. Heb jij ook mannen die als slachtoffer zijn? Heb je ook in je praktijk?
Ja, ook.
En in principe geldt daar hetzelfde
precies
voor?
Precies hetzelfde.
Precies hetzelfde.
Nou, eigenlijk nog meer schaamte. Meer schaamte, want Ik heb ook mannen die door hun moeder, zeg maar, misbruikt zijn. Ik heb ook mannen die slachtoffer en dader zijn, uit hetzelfde gezin. Ik heb ook mannen die door niet door hun eigen vader misbruikt zijn, maar wel door hun eigen vader ergens naartoe gebracht worden, dat die vader dan de dochters van die mannen weer terug kon misbruiken ergens op een plek. En dan mocht deze jongen misbruikt worden door andere buurmannen. Ja, je gelooft het niet, maar het gebeurt. Dit is dan wel een verhaal van 25 jaar geleden. En wat ik ook echt wil vertellen is dat mensen altijd denken, ja, die mensen moeten gestraft worden. Daar is de hele wereld mee bezig. Hè? Nou ben ik ook ontzettend voor dat mensen die je zou kunnen straffen, dat het eens een keer makkelijk gemaakt wordt en niet moeilijk. En dat maak eens één foutje de verkeerde kant op, maar nu doen we niks, omdat je maar de verkeerde kant op. Dus alle slachtoffers worden in de, het is niet bewijsbaar, hè? In de kou gezet. Er wordt ontzettend veel aandacht geboden aan mensen die het verzonnen hebben. Nou, in mijn praktijk heeft echt niemand het verzonnen. Ik heb in mijn praktijk, ik mag geen naam noemen, iemand ook gehad, die was als klein peutertje ergens naartoe gebracht. Ze heeft alle verschijnselen van iemand, superwijs iemand, alle verschijnselen van iemand die misbruikt is. Maar ze weet dus niet of het een gebeurd is of niet. Maar het maakt mij niet uit of je in een hoek hebt gekeken hoe jouw medegroepsgenootjes van drie daar ontzettend werden misbruikt. En van pijn gilde en huilde. En jij dacht, oh jee, ik ben de volgende. Dus dat je onder de tafel lag. Dat je het net niet hebt meegemaakt. Of dat je erop lag en dat je uit jezelf bent gekeerd, uit ellende. Dat je dus met jouw hoofd onder die tafel bent gaan zitten. Dat maakt mij niet uit. Je hebt het meegemaakt. Dus je weet hoe gevaarlijk andere mensen zijn. Dat je niemand en je bent nergens veilig. En daarna loop je dus gewoon weer ergens rond. En de hele wereld is gewoon en niemand ziet het. Iedereen wil het niet zien. Nee, het ze had gaat... het geluk dat de moeder het heeft gezien. Het heeft opgevallen hoe zij thuis kwam. En, nu, ja, en dat ze daar nu aan werkt. Dus dat is mooi. Nou, dus dan dus kan je dus in de kern, ja, toch nog wel een paar jaar later. Maar dan kan dat meisje ondertussen praten. Daar kan je iets aan doen. Terwijl ook de schade is ook gedaan. Dan kan ik haar leren hoe ze met die schade het best kan omgaan. Dat ze toch zoveel mogelijk zichzelf kan worden. En begrepen wordt in de buitenwereld. En zichzelf kan zijn. En ja, haar behoeftes, ja.
Wat zou jouw droom voor de toekomst zijn? Of wat denk je wat we nog gaan meemaken, wat haalbaar is? Of,
Dat wij veel, dat er een veiligheid ontstaat. En een soort uitdaging voor mensen die het hebben meegemaakt. Niet dat ze hun zielige verhaal kunnen vertellen, maar hun mooie verhaal. Wie ze ook zijn geworden, hè? Ik denk achteraf, ik ben geworden wie ik ben, omdat ik dit heb meegemaakt. Dus helemaal niet alleen maar naar. En ik hoef ook helemaal niet meer aan iedereen. Dat heb je een tijdje nodig om het iedereen te willen vertellen. Want je wil gehoord worden. Heb ik ook niet meer nodig.
Ja, we herkennen eigenlijk het nog niet goed genoeg. We herkennen.
Het komt in diverse gradaties voor. En wij denken nog steeds dat de vrouw is die nooit seks wil.
Ja, dus
kijken doorheen.
Ja, we moeten eigenlijk wat meer.
Geen plakkertjes plakken.
Echt kijken naar wat erachter zit.
Achter. En willen horen.
Jij bent een vrouw met een missie.
Ja.
Is er nog iets waarvan je zegt, daar wil ik, daar hoop ik toch echt dat ik dat nog kan bereiken? Of dat ik daar nog.
Ik hoop nog wel dat ik mijn missie kan uitdragen aan huisartsen, aan gynaecologen, vrouwenartsen, mensen op de inslaapkamer. Kijk, überhaupt een. Er zijn zoveel onderzoeken die mensen met een trauma niet kunnen. Iets wat in je mond gebracht wordt, iets wat in je kont gebracht wordt, iets wat in je vagina gebracht wordt. Maar ook überhaupt je overgeven. Overgeven aan dat je moet vertrouwen dat ze goed met je omgaan. Wat kan er niet gebeuren daar? Dus ja, dat denk ik wel. En het openbreken, dat er veel films, boeken, maar vooral films en vooral ook, ik denk bij jonge lui, hè, want die kijken geen tv meer. Dus ook gewoon op die streamingkanalen. En dat het van heel veel kanten belicht wordt. Dus dat er niet een zielig verhaal is met niet meer van seks. Nee. Er zijn zoveel nuanceverschillen en er zijn zoveel overlevingsstrategieën. En vooral de mensen, dat is mijn missie dan, de mensen die je niet herkent. Kijk, de mensen die helemaal afgestomd zijn, die zitten nu in klinieken. En die zijn nu aan het, heel fijn, die zijn nu aan het bodypainting of aan het puzzelen. Heel fijn, want ze vinden ze rust en ze hebben hun rust. En ze zijn niet helemaal de hele dag bezet met die nare beelden en die gevoelens van vroeger. Maar je hebt ook heel veel mensen die leven ermee en die worden helemaal niet begrepen. Je hebt hele goede mensen die heel hard werken en de mooiste dingen doen en 's avonds niet weten hoe ze de volgende dag halen. Ja, daar wil ik er graag voor zijn. En ik kan het niet in eentje, ik ben 62, straks ga ik dood. Ik ben ook niet alleen, er zijn meer goeie. Maar dan wil ik graag meer mensen voor verzamelen die dat gaan snappen.
Ja.
En nou, dat je gewoon jezelf mag zijn. En dat het negatief er ook mag zijn. En dat is in deze buitenwereld, van snel en flitsend, bijna niet meer aan de orde.
Mooi. Mag ik je heel hartelijk bedanken voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Tot zover deze aflevering van Traumastapeling. Beluister ook de andere afleveringen met weer andere perspectieven op de impact van trauma. En abonneer je op de podcast, dan weet je zeker dat je geen aflevering mist. Het gelijknamige boek, Traumastapeling, is te koop via de website traumastapeling.nl of in de boekwinkel. Deze podcast is een productie van Studio Noodzaak. Hou ons in de gaten.